Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Roei, zorgouder van Aaron. Het leek me misschien wel een leuk idee om jullie mee te nemen in onze zoektocht naar een aangepaste auto, een rolstoelbus. Dit is dus alvast het eerste deel en zal nog vervolgd worden. In de vorige aflevering, nummer 7, heb ik de start van deze zoektocht al eens kort aangehaald. Maar nu wil ik dieper ingaan op alle tussenstappen die ik al gemaakt heb, tot nu toe, en wat ik allemaal al geleerd heb. Een belangrijke zijkanting misschien. Deze info heb ik dus verzameld via verschillende kanalen en is mogelijk, ja, na een bepaalde tijd, de verandering in wetgeving niet meer up-to-date. Ik wil vooral mensen helpen die ook voor zo'n serieuze aankoop staan en ja, een moeilijke keuze moeten maken. Ik wil de weg een beetje plaveien voor zorgouders die in het hele kluwen van regels en procedures hun weg moeten zoeken en niet echt weten hoe en waar te beginnen. En zoals steeds geldt de stelling, het is een persoonlijk proces. Laat het jou gewoon inspireren en neem mee wat bij jullie gezin past. Maar natuurlijk eerst het gedicht van deze aflevering, genaamd Zoektocht. Gewapend met moed zet ik me schrap. Bij mijn zoektocht in het zorglandschap wring ik me door regels en procedures en die hebben echt Kafkaiaanse allures. Wordt het mij soms dan eens te veel, dan is pauze en hulp wel essentieel om overzicht en duidelijkheid te bewaren zonder al te veel nieuwe grijze haren. Zoals je misschien in de eerste aflevering al hoorde, heeft Aaron een meervoudige beperking. Op dit moment hebben wij een Toyota Yaris, dat is een relatief kleine vijfdeursauto. En als wij een weekend weg willen met Aaron en al zijn hulpmiddelen, moeten wij een dakkoffer huren, omdat we gewoon niet genoeg ruimte hebben. Het is dus echt hoog tijd voor meer ruimte, maar ook wel toekomstgericht denken als hij uit zijn autostoel zal groeien, waar hij voorlopig wel gelukkig nog in kan. Nu zelf ben ik totaal niet thuis in deze autowereld. Hè, en dat in combinatie met de hele gehandicapte sector, met zijn ingewikkelde hulpmiddelenparcours, maakt dat ik alles van naaltje tot draadje moet uitzoeken om een beetje overzicht te krijgen. Daarin neem ik jullie dus mee, zodat jullie niet diezelfde moeizame weg moeten lopen, maar hier eigenlijk in een notendop enkele highlights kunnen terugvinden. Je kan dus als persoon met een handicap recht hebben op voordelen bij een aangepaste wagen onder bepaalde voorwaarden. Wat zijn nu die voordelen? Ik ga die gewoon nu even in het kort toelichten en dan ga ik er straks dieper op ingaan. Je hebt recht op 6% BTW in plaats van de 21% op aankoop, aanpassingen en onderhoud. Daarnaast kan je die 6% van die aankoop van de auto ook wel terugkrijgen. Maar daar moet je achteraf dan een hele gedoe voor doorlopen na de aankoop. Een derde stukje is dat je een tegemoetkoming krijgt van het VAPH, dus het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het ding is natuurlijk wel zo dat dat vaste referentiebedragen zijn voor elke type aanpassing. En dat dat wel altijd een eigen opleg vraagt, maar de grootte van je eigen, ja, wat je zelf dus moet nog bijleggen, kan variëren naar gelang wat je dan zelf kiest. Al die bedragen vind je trouwens ook allemaal op de referentielijst van het VAPH. En een laatste voordeel is dat je een vrijstelling krijgt voor de verkeersbelasting en de belasting op verkeersstelling. Ook allemaal na de aankoop te regelen. Ja, en wat zijn dan de voorwaarden? Wanneer kom je daarvoor in aanmerking? Eerst en vooral heb je een attest nodig van het FOD in verband met de invaliditeit. In ons geval, bij Aaron, is dat de invaliditeit van de onderste ledematen, maar ook daar kom ik zebiet op terug. Het is ook belangrijk omdat je op voorhand je offerte van de aanpassingen stuurt naar het VAPH om een tegemoetkoming te krijgen. Daarnaast zijn er ook voorwaarden qua leeftijd auto en kilometers auto, zeker als je kiest voor een tweedehandse. En wat nog een voorwaarde is, veel geduld en administratief gedoe. Dan zal ik nu eventjes toelichten welke stappen ik al ondernomen heb in ons proces tot nu toe. Om nadien dan meer in te gaan op de concrete procedures, vereisten, maar ook wel interessante info die ik gaandeweg heb verzameld. Dus ja, mijn eerste stap was, ik moet dus aan dat attest geraken van het FOD. Ik heb via de website van de CM daarop gelezen dat een kind jonger dan 3 jaar er eigenlijk niet voor in aanmerking kwam. Ook al was dat wel duidelijk dat hij meer dan 50% invalide is aan de onderste ledematen. Maar ja, Aaron is nu 2,5, dus dat was niet het geval. Maar dat was ook wel echt de enige website waar ik dat had gevonden, die leeftijdsgrens. En op de website van de overheid heb ik daar eigenlijk niks van gelezen. Dus ik dacht, ik waag het erop. Ik heb dan het contactformulier van MyHandicap ingevuld. En daar heb ik eigenlijk onze situatie gewoon uit de doeken gedaan. In de zin van, ons zoontje heeft die diagnose, die zal nooit kunnen zitten, staan of stappen, meervoudig beperkt, onze auto nu is echt wel ontoereikend, wij hebben heel dringend een auto nodig die aangepast is, die vooral ook groot genoeg is voor al zijn hulpmiddelen, kan ik via jullie aan dat attest geraken. En dan hoor je daar eventjes niet van. En op een bepaald moment kreeg ik een telefoon. En ik moet daar toch eventjes... Ik moest daarvan bekomen. Mijn haren kwamen even toch wel recht, omdat ik de vraag of de opmerking kreeg aan die telefoon. Goh ja, mevrouw, normaal gezien komen kinderen onder de 3 jaar daar niet voor in aanmerking en er is ook geen neurologische diagnose. Ik moest die vrouw echt onderbreken. Ik zeg, excuseer, er is wel degelijk een neurologische diagnose. Ik moest me echt inhouden. Ik zeg, kijk, ik heb een heel uitgebreid verslag van de geneticus, waarin de hele diagnose staat uitgelegd met de verregaande gevolgen qua motoriek. Ik zal u dat direct op mail zetten en dan stuur dat maar door naar de arts die zich daarover buigt. En zij vond dat een goed idee, dat heb ik dan ook gedaan. Achteraf moest ik wel eens heel goed ontladen en een keer goed roepen, omdat het toch frustrerend is als iets dat toch zo gekend is in al die kruispuntbanken. Dat je dan toch nog zo'n opmerking krijgt, doet wel eventjes pijn. Maar bon, het was eruit gezucht en dan zoveel weken later, uit het niets, dus zonder enige verwittiging, kregen wij toch dat attest van het FOD van het bewijs van invaliditeit van die onderste ledematen in de bus. Dus het heeft wel degelijk opgebracht om dat te wagen. Dus daar ben ik wel dankbaar om dat we dat nu hebben. Want dat is eigenlijk de start van heel dat proces. Hè. Zonder dat attest, ja, dan moeten nog altijd 21% betalen en vallen al die andere voordelen ook weg. Dus voilà, ik was wel opgelucht dat ik eigenlijk nu zo aan de slag kon gaan. Wat waren mijn stappen daarna? Dan ben ik online gaan zoeken en heb ik in de vorige aflevering, aflevering 7, een beetje uit de doeken gedaan hoe ik dat dan juist aanpak. Dus dat heb ik dan voor het hulpmiddel auto dan ook verzameld op een documentje. En daarnaast heb ik dan ook nog een telefoontje gedaan met een andere zorgouder. Dat is de man van iemand die in de ouderraad zit, die zelfs 2 zorgintensieve kinderen heeft in een rolstoel. Dus daar heb ik wel heel interessante tips en bevindingen van gekregen en mijn vragen gesteld. En Met die info en nog meer vragen ben ik dan 2 keer op bezoek geweest naar een ander bedrijf die auto-aanpassingen doet. En ook dan alles genoteerd enzovoort en nog extra tips gekregen. Het was vooral voor mij interessant om die rondleiding eens te krijgen, om een zicht te krijgen van ja, al die termen ook, hè. Een rolstoel-plateaulift. Ja, wat moet ik mij daar nu in godsnaam bij voorstellen? En hoe groot zijn die auto's dan? En hoe hoog? En wat is er dan handig? Maar voor mij is dat heel handig als ik dat kan zien. En niet gewoon op een planneke met die afmetingen. Dat zegt mij zo weinig. Dus dat heeft me wel veel info gegeven. Daarnaast heb ik ook nog een gesprek gehad met de ergotherapeute van Aaron. Dus zij heeft eigenlijk met mij alles nog eens op een rijtje gezet wat betreft opties, hoe dat het VAPH werkt, welke tegemoetkomingen, voordelen er allemaal zijn. En ze had mij vooral ook de tip gegeven van, ja, Lien, neem je tijd voor deze beslissing. Hè. Overhaast u niet. En je kunt eventueel ook nog inspiratie opdoen op de REVA-beurs. Daar heb ik in de vorige aflevering ook al eventjes toegelicht en de link naar gezet. Ze zei ook van ja, pas op dat je niet zomaar aanneemt wat één iemand u vertelt over heel deze zaak. Hè. Dus dat geldt voor jullie luisteraars ook. Hè. Dubbelcheck alles. Want je weet nooit of dat er toch iets ondertussen aangepast is in de wetgeving, of in de procedures, of in de voorwaarden. Dus om niet in de problemen te komen, ja, jammer genoeg, altijd dubbelchecken. En als laatste heb ik de rolstoelbus ook van het Veer, dat is de therapeutische kinderdagopvang waar Aaron naartoe gaat. Die hebben dus ook busjes, waar ze de kinderen mee naar huis voeren en naar kinder. En die hebben dan een lift en dan wou ik toch ook eens eventjes zien hoe dat er dan uitzag. Voilà, dat is in een notendop de stappen die ik ondernomen heb. En nu wil ik jullie meenemen in een overzichtje van concrete tips of zo. Laat ik eens starten bij dat attest. Eventjes concreet maken. Dus bij het FOD Sociale Zekerheid, bij personen met een handicap, kan je dat attest verkrijgen. Wij hebben ons, ja, of dat attest gekregen onder het criterium lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50% bedraagt. Dat staat er dan zo op. En ook de geldigheidsperiode staat erbij. Nu, dat is bij ons op die manier van toepassing, want ik weet dat er ook andere criteria zijn rond bijvoorbeeld blind zijn en de bovenste ledematen. Maar ook die zaken vind je wel heel gemakkelijk online terug. Trouwens, van al deze zaken die ik hier ga vertellen, ga ik zoveel mogelijk in de show notes zetten. Want iets lezen versus horen, als het over zo'n technische dingen gaat, is soms toch wel handig om te kunnen nakijken. En rechtstreeks op linken klikken om het nog eens eventjes voor jezelf te kunnen zien. Ik heb dus eigenlijk gaandeweg gemerkt dat er 3 manieren zijn om aan dat attest te komen. De eerste tip die had ik gekregen van een zorgouder en die had gezegd, laat die invaliditeit, om het dan eventjes zo uit te drukken, vaststellen door een MDT. Dat is een multidisciplinair team. Je vindt die vaak verbonden aan de mutualiteit bijvoorbeeld. En met dat verslag of dergelijke, of attest, ga je dan naar het FOD om dan het ultieme attest te krijgen. Dus zij hadden de piste MDT voorgesteld. Ik heb het dus op mijn eigen manier een beetje gedaan. Ik heb dus gewoon dat contactformulier ingevuld. Natuurlijk, wij hebben wel een bijzondere situatie in de zin van dat ons zoontje nog zo jong is en dat dat misschien wat in ons voordeel heeft gespeeld met die info dat ik gegeven had. Want het is wel een groot verschil met de procedure zoals de overheid aangeeft. Ik heb dat een beetje opgezocht. En dat is duidelijk wel wat uitgebreider. Wat moet je daar dan voor doen? Een aanvraag doen, dan een vragenlijst invullen, dan bij jouw huisarts een medische vragenlijst laten invullen en dan langskomen op gesprek. Dus ja, dat is wel een hele langere weg om door te lopen eer dat je aan dat attest geraakt. Dus ik weet niet heel goed aan wat het dan allemaal ligt. Gaat dat dan meer over volwassen mensen of ook over kinderen met een handicap? Dat is mij allemaal niet zo heel duidelijk. Dit zijn gewoon de zaken die ik heb opgepikt en die ik gewoon wil meegeven. Puntje 2. Wat bestaat er qua auto-aanpassers? Er zijn namelijk 17 erkende auto-aanpassers in België. En die lijst kan je op deze website terugvinden, genaamd www.homologatie.be. En daar vind je auto-aanpassers met een COP-erkenning. COP staat voor Conformity of Production. En die, ja, dat is eigenlijk goedgekeurd door de overheid, laat het ons kortweg zoiets noemen. Het is eigenlijk gewoon wel handig om naar die website te gaan en dan kan je klikken op bedrijven en dan verder doorklikken op speciale doeleinden en dan naar een speciale groep, inclusief aanpassing voor personen met een beperkte mobiliteit. Een hele lange weg. Om dan eigenlijk de aanpassers te kunnen selecteren per provincie of gewest. En dat vind ik wel handig, omdat je zo eigenlijk in je eigen regio kunt zien, die mensen, daar kan ik eens op bezoek gaan. Omdat je wilt niet het halve land moeten doorkruisen om eens op rondleiding te gaan. Hè. En ik had dan ook de tip gekregen om toch zeker 2 tot 3 van die bedrijven een keer eens te bezoeken. En als je een beetje een zicht hebt op wat je echt wilt, om ook meerdere concrete offertes te laten opstellen. Om die dan achteraf even, als dat kan, als je dat hebt in je netwerk, met een hulpverlener die er iets van kent, te overlopen om de voor- en nadelen af te wegen en dan uiteindelijk te kunnen beslissen. Hoe zit dat nu, die aanpassingen? En wat voor type auto's komen er dan in aanmerking? Wel, afhankelijk van de auto komt de rolstoelpassagier ofwel eerder in het koffergedeelte terecht, ofwel ter hoogte van de achterbank. Dus dan is er een zetel weg van een achterbank en dan komt die op die hoogte te zitten. Ik vond dat wel handig om te weten wat dat je voorkeur heeft. En ja, het hangt ook heel hard vanaf met hoeveel personen zijt je in je gezin. Hè, om dat ook als startpunt te nemen. En dan heb je eigenlijk 2 grote groepen. Je hebt een rolstoelbus en dat is eigenlijk echt wel een groter iets. Bijna altijd in combinatie met een rolstoelplateaulift. Dus dat wil zeggen een elektrisch systeem en een vlakke vloer. Wat zijn daar dan de voordelen van? Die auto is groter, die is hoger vaak, hè? Die heeft een vlakke vloer. Dat wil zeggen dat je dan ook meer en makkelijker grief kan meenemen. Hij is elektrisch, dus ergonomisch ietsje handiger dan dat je moet liggen duwen. En afhankelijk van het type kan je de stoelen ook uitnemen en verplaatsen op een andere plek in de auto. Ook hier in deze rolstoelbussen zijn afneembare trekhaken mogelijk. Afneembaar, niet standaard. Wat is het nadeel van zo'n rolstoelbus met lift? Is dat je zeker 1 keer per jaar op onderhoud moet voor die aanpassingen, voor die lift. Ze moeten toch eens even dubbelchecken, blijkbaar. Het is ook net iets moeilijker parkeren omwille van de grootte. En ja, afhankelijk van welke auto, dat is ook zeker niet bij elke rolstoelbus, ja, past dat ook niet altijd in die ondergrondse parking blijkbaar. Of is dat heel erg nipt. Een ander nadeel is toch wel dat er wat meer lawaai is tijdens het rijden, omdat die lift, ja, die heeft verschillende onderdelen, dat wel een beetje kan rammelen. Ik heb daar nu zelf totaal nog niet mee gereden, dus ik heb er geen ervaring mee, maar dat is gewoon wat ik vernomen heb. En het laatste nadeel van die rolstoelbus is dat het blijkbaar iets meer tijd neemt om in en uit te laden van de rolstoel. Want ja, dat gaat trager. Hè? Belangrijk om te weten bij zo'n rolstoelbus is dat die vaak of bijna altijd op diesel rijden. En dat je hier ook kunt kiezen om ofwel de koffer in 1 stuk naar boven te laten openen, ofwel in 2 delen naar opzij. Ik hoor vaak wel het voordeel om het naar boven te laten openen, omdat je dan bij het regenweer ook wel droog kan oprijden. Dan zit het een beetje beschut. Nu, er bestaat ook een speciale op dat vlak. En dat heet een split of een splitlift. Dat is een rolstoel-plateaulift die openklapt in uw auto naar links en naar rechts, zodat je eigenlijk rechtstreeks grief in de koffer kan plaatsen. Maar blijkbaar wordt dat eigenlijk wel wat afgeraden, omdat dat heel veel lawaai maakt door al die rammelende onderdelen. Dus eigenlijk raden ze dat een beetje af. Maar bon, iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil, uiteraard. Dus dat is wat ik allemaal wil vertellen over de rolstoelbus. Dan heb je eigenlijk gewoon een auto eigenlijk, met dan bodemverlaging en oprijplaat. Wat zijn daar de voordelen van? Dat is, die auto op zich is gewoon compacter. Ziet er ook meer als een auto uit dan als een bus. En je rijdt ook wel vlotter in en uit met die rolstoel. Dat neemt minder tijd in beslag, omdat dat niet elektrisch is. Je moet gewoon een klep uittrekken. Het is ook makkelijker parkeren, juist omdat die compacter is. Er is ook geen onderhoud nodig jaarlijks, terwijl dat bij die andere wel was. En dus ook geen lawaai. Nadelen hier vind ik persoonlijk dan wel best die kofferruimte. Omdat je geen vlakke vloer hebt, omdat er dus een deel naar verlaagd is. De bodem is letterlijk verlaagd. Maar ik moet zeggen dat ik op mijn laatste bezoek bij zo'n auto-aanpasser toch wel gezien had dat je die oprijplaat ook naar binnen kunt klappen. Dus neer kunt klappen in de auto. En dan heb je eigenlijk wel een stuk vlakke vloer. Dus ik dacht, Dat is ook wel goed om te weten. Die auto's zijn ook wel van binnen minder hoog. Dus je gaat je wel veel meer moeten wat bukken of alleszins je hoofd intrekken als je erin wilt staan. Ja, echt staan gaat dus niet. Hè? Recht staan toch niet. En er is hier ook geen trekhaak mogelijk. Deze auto's zijn blijkbaar in allerlei vormen te krijgen. Wat bedoel ik daarmee? Zowel hybride, diesel als benzine. En hier gaat de koffer altijd in één stuk open naar boven. Voilà. Het is een boterham, hè? Om een idee te krijgen van de bedragen die het VAPH toekent voor die twee grootste aanpassingen, wil ik dat gewoon eventjes gewoon melden hoe dat op dit moment is. Hè? Dus ik wil gewoon eventjes de referentiebedragen meedelen dat je een idee krijgt. Weet dat dat natuurlijk heel hard afhangt van het moment. Hè? Dat verandert uiteraard met indexering en weet ik veel wat allemaal. Dus een bodemverlaging, daar dekt het VAPH voor €8.750. Blijkbaar is dat wel relatief veel, dus eigen opleg valt hier blijkbaar wel wat mee. Een rolstoel plateaulift is €5.116, dus is eigenlijk wel al wat minder en vraagt het ook veel meer eigen opleg. Ook belangrijk om mee te nemen in uw keuzeproces, denk ik dan. Maar ja, je wilt een auto en je wilt aanpassingen en ik dacht, maar ik krijg het hier nog altijd niet zo heel helder, hoe zit dat nu allemaal? Dus dan heb ik eens heel concreet bevraagd. Ja, eigenlijk als ik het goed voor heb, zijn er dus vier scenario's. Namelijk, ten eerste, je koopt een nieuwe auto en je laat ook direct de aanpassingen doen. Maar, hoe zit dat dan verder? Blijkbaar is het dan nog wat ingewikkelder, omdat je op twee manieren de betaling kunt regelen. Dus voor een nieuwe auto betaalt je sowieso maar 6% en op de aanpassingen ook. Hè? Dus dat geldt altijd. Maar om die 6% terug te kunnen krijgen, waar je dus recht op hebt, hè, is het raadzaam dat de autoaanpasser zijn factuur naar de autogarage van de aankoop dus stuurt, zodat hij één factuur kan opmaken met zowel de aankoop als de aanpassing, dat bedrag erop. Nadeel hiervan is dat je dan zelf de kosten van die aanpassingen moet voorschieten. En je krijgt nadien uiteraard van het VAPH die referentiebedragen terug. Het voordeel hiervan, om dat op die manier te doen, is dat je dus iets meer geld terugkrijgt van het FOD, want het is dan 6% op een groter bedrag. Als je zegt, dat maakt voor mij allemaal niet uit, plus financieel is dat niet haalbaar om die aanpassingen allemaal, dat geld allemaal voor te schieten, dan kun je ook vragen aan de aanpasser om de factuur rechtstreeks naar het VAPH te sturen. En dan krijg jij een aparte factuur met de opleg die je nog moet betalen. Het is ingewikkeld allemaal, hè? Ik weet het. Als ik het hier zo aan het opschrijven was, vond ik het wel helder, maar ik weet natuurlijk niet als je het allemaal puur hoort of dat het even helder is. Maar bon, we gaan dan een poging doen. Hè? Het tweede scenario van wat er allemaal mogelijk is, dat je bijvoorbeeld een nieuwe auto aan 6% BTW koopt, maar dat je dan enkele jaren wacht vooraleer dat je aanpassingen laat uitvoeren. Ook aan 6%. Maar belangrijk is dat je weet dat je max 5 jaar mocht wachten om die aanpassingen te doen. Anders komt het VAPH weer niet tussen. Een belangrijke voorwaarde dus. Ook hier kun je dan enkel de BTW van de factuur van de aankoop terugvorderen. Derde scenario is dat je een tweedehands auto koopt die al volledig is aangepast. Ook hier zijn er dan twee mogelijkheden. Koop je die auto op factuur, dan is dat aan 6%. Maar als je die particulier bij iemand die dat zelf verkoopt, dan is dat niet van toepassing. Een vierde scenario is dat je een tweedehands auto koopt en dat je nieuwe aanpassingen laat doen. Opnieuw zijn daar voorwaarden aan verbonden. Namelijk, de auto mag max 5 jaar oud zijn, zoals ik daar juist al heb verteld. Maar ook mag die maar 75.000 kilometer op de teller hebben staan bij benzine of 100.000 kilometer bij diesel. Stel dat je dat dan gekocht hebt. Wat moet je dan allemaal doen na de aankoop? Dus na de inschrijving bij de DIV, dat is de dienst voor inschrijvingen van voertuigen. Je hebt recht op een vrijstelling verkeersbelasting en een belasting op inverkeersstelling. Belangrijk hierbij om te weten is dat deze materie wordt behandeld door de gewesten en niet langer door FOD Financiën. Ja, versnipperd zorglandschap, dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Hè? Een andere belangrijke zijkanting bij dit voordeel is dat als je kind komt te overlijden, dat je dat wel moet melden en dan stopt die vrijstelling. Dat gaat in onze situatie waarschijnlijk wel van toepassing zijn. En sowieso, na auto-aanpassingen moet jouw auto sowieso gekeurd worden, ook al is dat een nieuwe auto. Bon, wat betreft auto's. Welke auto's komen dan eigenlijk in aanmerking als je zo van die aanpassingen wilt doen? Want niet alles kan zomaar aangepast worden. Ik heb dus geleerd dat er sommige merken gewoon krak dezelfde auto's zijn als een ander merk. Of dat heb ik mij toch laten vertellen. Hè? En misschien is dat voor jou common knowledge, maar ik vond dat wel goed om te weten. En ik heb ze dus een keer eens gegroepeerd om te weten welke auto's eigenlijk hetzelfde zijn. Natuurlijk varieert dat wel in prijsklassen onderling, omwille van opties of meer luxueuze bekleding of weet ik veel wat. Maar ik zal gewoon eens eventjes overlopen. Groep 1, zoals ik het genoemd heb, is de Renault Kangoo. Dat is trouwens enkel die met benzine mogelijk. Is hetzelfde als Mercedes T-klasse, is hetzelfde als Nissan Townstar. Groep 2, de Volkswagen Caddy, is hetzelfde als de Ford Tourneo Connect. Groep 3, dat is de Citroën Berlingo, is hetzelfde als een Peugeot Rifter, is hetzelfde als een Opel Combo, is hetzelfde als een Toyota Pro Ace City Verso. En groep 4, de Ford Custom, of toch de laatste nieuwe, is hetzelfde als de Volkswagen Transporter. Die zouden allebei een hogere hoogte hebben, maar blijkbaar voorlopig nog niet te bestellen of zoiets. Dus gewoon in de gaten te houden. Alle groepen die ik nu vermeld heb, die komen allemaal in aanmerking voor bodemverlaging. De volgende groep komt in aanmerking voor bodemverlaging, maar ook als rolstoelbus en dus met lift. En die groep is de Peugeot Traveller, de Peugeot Expert, de Opel New Zafira Life, de Opel Vivaro, de Toyota Pro Ace City en de Citroën Jumpy. Voilà. Ik weet wel niet van buiten welke auto's een Isofix-koppeling in de zetels hebben voor een autostoel. Moest dat voor jullie gezin belangrijk zijn, met een maxicozy en andere dingen, best eventjes checken als dat belangrijk is. Dan, een voorlaatste puntje die ik zeker ook nog wil meegeven, is dat je je kan registreren bij een lage emissiezone. Dus als je een auto hebt voor een persoon met een handicap, dan kan je je dus gratis laten registreren in steden waar een LEZ-zone is en je eigenlijk in principe met je auto niet in zou mogen, omwille van je euronorm of omwille van je diesel of wat is dat daar allemaal. Er zijn twee voorwaarden aan verbonden. Het voertuig moet aangepast zijn aan de handicap en je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap. Ik heb in de show notes alvast de website van Gent, Antwerpen en Brussel gezet, ter illustratie, maar weet dat die uitzondering ook maar 5 jaar geldig is. Of toch, bij 2 van de 3 was dat heel expliciet te lezen. Dubbelcheck dat dus zeker goed per stad. Ten slotte wil ik het nog hebben over de concrete aanpak in uw keuzeproces naar die aankoop dan toe en die aanpassingen. Eigenlijk is de allereerste keuze uw type aanpassing. Wilt je kiezen voor een lift of wilt je kiezen voor een bodemverlaging? Eigenlijk moet je daarvan vertrekken. Op basis daarvan kunt je dan uw soort auto bepalen en daarin kunt je dan weer uw prijsklasse kiezen en uw opties. Belangrijk hierbij is dat je steeds uw wagen en uw voorkeur met die opties en zo aftoetst bij je auto-aanpasser, want die kan nog meegeven welke opties wel of niet kunnen of andere zaken waar je zeker op moet letten. Als je dan de effectieve aanvraag doet bij het VAPH, voor die auto-aanpassingen dan, Dan start je dossier daarop de eerste dag van de maand waarin je de aanvraag doet. Dus, bijvoorbeeld, als je aanvraag indient op 16 november, dan start je dossier op 1 november. En dat is wel belangrijk omdat je factuurdatum erna moet vallen. De goedkeuring van het VAPH is trouwens 2 jaar geldig wat betreft die aanpassingen. Ja, en dan is het kwestie van wachten totdat uw auto wordt geleverd. En dan moet je toch 1, soms zeker 2 weken werk er mee rekenen voor de aanpassingen zelf te doen. Voilà, ik denk dat ik vooral kan zeggen dat ik heel hard uitkijk naar dat eindpunt en dat hier gewoon op onze oprit mag staan. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering met alweer eerder een praktische insteek. Hopelijk kan je wat inspiratie opdoen en laat me vooral weten wat jij handig vindt om te weten. Heb jij nog tips, adviezen, goede referenties, aanvullingen, correcties of wat dan ook over de thema, dan zijn ze dus van harte welkom en verwerk ik ze natuurlijk graag in de volgende aflevering hierover. Je kan me bereiken via Instagram, via de naam @zachtekracht_zorgouder of op de Facebookpagina Zachte Kracht. Je kan me natuurlijk ook een mailtje sturen via zorgouder.aaron@gmail.com. Op Instagram en op Facebook zie je ook dagelijks een gedichtje verschijnen, vaak gerelateerd aan het zorgouderschap, onder mijn alias Zachte Kracht. Het is ook heel helpend om de podcast te beoordelen, zodat nog meer mensen deze podcast leren kennen. Zo komt hij namelijk hoger in de ranking te staan, wat er dan weer voor zorgt dat nieuwe mensen deze podcast sneller kunnen vinden. Of deel de podcast via sociale media. Zo kan ook jij je steentje bijdragen in de bewustwording rond zorgouderschap. Alvast erg bedankt en nog een super fijne dag.